benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6 en Q5 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek.
We geven er wel een extra dimensie aan, want je zou kunnen zeggen in deze tijd, ach, banen genoeg, laat gaan. He, vanuit de oude filosofie, maar dit is gewoon industriebeleid 2.0. Het gaat hier niet primair om de banen, het gaat hier om het nationale belang van Nederland. Dat is veiligheid, dat is droge voeten, eigenlijk veiligheid allerlei vlak. Dus die legitimatie is heel sterk en heel breed. Dus dat maakt, als Nederland kan je deze sector niet straffeloos laten verdwijnen.
Je luistert naar De Stratege, een podcast van BNR in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt.
The maritime industry is a conduit to the global economy that keeps our nation and all nations thriving through such an advanced market.
Vandaag hebben we met het kabinet de strategische sectoragenda voor de maritieme maakindustrie gepresenteerd. Het is een hele mond vol, maar het betekent simpelweg een plan om de scheepsbouw in Nederland weer een zetje in de rug te geven.
Nederland heeft veel cruciale sectoren om onze veiligheid te vergroten en onze economie te verstevigen. Zeker in tijden waarin er geopolitiek van alles verandert. Een van die sectoren is de maritieme maakindustrie. De laatste jaren hebben Chinese bedrijven het voor Nederlandse ondernemers een stuk lastiger gemaakt. Hoe kan de sector in Nederland weer gaan floreren? Dat ga je horen in deze aflevering van De Stratege van mijn twee gasten. Marja van Bijsterveld, tot voor kort speciaal gezant voor de maritieme maakindustrie. En Roel de Graaf, directeur van brancheorganisatie Netherlands Marine Technology, NMT.
The maritime industry is a conduit to the global economy that keeps our nation and all nations thriving through such an advanced market.
Ja, dan begin ik met Roel de Graaf, van natuurlijk allereerst goed om dat te benoemen, dat we precies weten waar we het over hebben. Wat valt er allemaal onder de maritieme maakindustrie?
Dat zijn de scheepswerven en de equipment suppliers, zoals wij ze vaak noemen. De equipment suppliers, hè, dus de onderdelen die op de schepen zitten. Stuurmachines, motoren, pompen, alles wat een schip nodig heeft om zijn werk te kunnen doen. Die twee groepen, dus een groep scheepbouwers die echt de schepen in elkaar timmeren, zeg maar, en uitrusten. Maar die uitrusting wordt zeg maar bij heel veel MKB'ers ingekocht.
Precies, er hoort dus alles bij. Dat zijn al die leveranciers, ja. Vaak MKB'ers inderdaad. Dus grote bedrijven, kleine bedrijven en veel meer technologie dan vroeger. Of valt het wel mee?
Ja, heel veel technologie. Een schip is één al. Kijk, het drijft, maar voor de rest is het één brok technologie.
Ja. Het gaat dus eigenlijk over alles wat in en om het water in ons land zit. Dus ook over infrastructuur.
De infrastructuur zelf niet, maar wel het plaatsen. Dus de equipment die nodig is, de schepen zeg maar, die nodig zijn om die infrastructuur te bouwen.
Een hele belangrijke sector. Daar horen we natuurlijk om de zoveel tijd tot over. Zeker als ik even populair mag zeggen, in jullie eigen bubbel zit. Maar daaromheen zouden we misschien wel veel meer ervan moeten horen, lijkt mij. Want het is een hele grote sector. Kun je schetsen hoe groot die is en dan in geld uitgedrukt?
Even denken hoor, want het was...
Ik heb altijd... Ik weet niet of het waar is. Hè? Zal ik cijfers noemen, maar als die waar... Meteen mij corrigeren. Misschien zeg ik maar wat. Hè? Ja. Volgens mij is de hele sector 56 miljard. En dat zijn de laatste
dat zijn
cijfers.
Ze. Ja.
Ja, dat is gigantisch. Nee? Dus ja. Inderdaad, ik schrok zelf van die cijfers. Ik denk, klopt dit? Maar dit is, je bevestigt het. Het is heel groot.
Ja, zeker.
Het is heel groot.
Ja.
Een grote, brede sector met verschillende partijen die allemaal ergens anders ook een accent leggen. En dan is er een belangrijke reden om een sectoragenda neer te leggen. En voor die sectoragenda heb je dan een gezant nodig en heb je mevrouw van Bijsterveld nodig. Waarom?
Nou, daar zijn we heel blij mee dat we die gezant hebben gekregen. En zeker dat Marja van Bijsterveld...
Zit tegenover u, hè? Dus ja, ik snap dat u dit zegt.
Het was een hele plezierige samenwerking in de afgelopen half jaar. De sector is zeg maar een ondergeschoven kindje geweest. Dat gebeurt natuurlijk wel vaker. Maar het belang van de sector voor onze maatschappij is heel erg groot. En ik roep altijd van ja, ik ga over een jaar ben ik mijn pensioen. Maar ik denk dat het behoud van de maritieme maakindustrie voor Nederland superbelangrijk is. He, want 90% van onze goederen die komen of gaan over het water. Onze defensie, of het nou tegen de zee is of tegen vreemde mogendheden. Dat doen we veelal op zee. Energievoorzieningen, dat doen we op zee. Daar heb je echt schepen voor nodig. Nou ja, zo kan ik nog even doorgaan.
Nou ja, maar dit is wel belangrijk om het zo te zeggen. Want het gaat dus om onze veiligheid. Dingen waar we nu echt ons druk om maken. En logisch ook om onze veiligheid. En ook om ons verdienvermogen. Want we kunnen allerlei mooie plannen hebben. Maar wie moet ze betalen? Daar heb je die sector heel hard voor nodig. Bovendien, ja, u zegt ik ga binnenkort met pensioen. Gaat u nog meemaken dat de sector bloeiend en welvarend is?
Nou, met pijn en moeite zijn we op dit moment bezig. En natuurlijk, we gaan eruit kruipen. Maar dat is toch een kwestie van... Dit is een agenda, denk ik, van een aantal jaren. Dus we hebben wel de tijd nodig om dat om te keren. Het is een proces van 30 jaar neergang. Hè. We zijn van 45% aan marktaandeel in Europa, in de wereldwijde scheepbouw, zijn we in 30 jaar teruggezakt naar 4%.
Dat is helemaal niks. Enorm. En dan zijn er wel heel veel dingen waar we ons druk over moeten maken. Dan lijkt dit een beetje gewoon uit ons oog verloren te zijn. We moeten dit, of jullie moeten dit althans, groot op de kaart gaan zetten. Ja. Marja van Bijsterveld, die kennen we als oud-minister, staatssecretaris, beide keren van onderwijs, partijvoorzitter, door de wol geverfd van de politiek, maar ook daarbuiten. Nu burgemeester van Delft, vorig jaar tweede termijn, dus dat is ook goed nieuws voor Delft, of niet?
Zeker, voor een aantal bedrijven in Delft, denk ik wel. En je moet ook rekenen, de enige maritieme faculteit zit in Delft. Ja. Dus Delft is echt, de TU Delft is ook een belangrijk onderdeel van de kennisinfrastructuur rondom de maritieme sector, samen met Marin, TNO natuurlijk heel belangrijk. Maar dat zijn wel de partijen die heel relevant zijn om naar de toekomst toe ook te behouden. En waar ook weer start-ups omheen zitten. Ja. Kijk naar een Ampelman, een geweldig bedrijf. Internationaal, koploper, komt voort uit een start-up van Delft. Maar ik ben niet primair gevraagd voor het Delftse. Ik ben gevraagd vanuit de bestuurlijke achtergrond. En ik had ook wel een zekere betrokkenheid al bij de maritieme sector als voorzitter.
Uw vader was kapitein op de binnenvaart.
Ja, maar dat rond de oorlog. Nou, dat is heel lang geleden hoor. Kort na de oorlog. En toen hij ging trouwen, toen is hij het bedrijfsleven ingegaan. Maar ik kom wel uit een ondernemersgezin, uit een MKB, kleine MKB-bedrijf en toeleverancier voor scheepvaart en wegenbouw. En ik ben op dit moment al een aantal jaren voorzitter van het Scheepvaart- en Transportcollege in Rotterdam. En in die zin dus ook betrokken bij alles wat in de maritieme sector speelt.
Maar ook heel druk bezet. Ik bedoel, je bent niet zomaar burgemeester van Delft om alleen maar handjes te schudden, koffie te drinken. Dat was van oude tijden natuurlijk.
Dat zijn
er allemaal
oude tijden.
Bij, maar het is echt stevig aanpakken. En dan dit erbij doen, dat kan niet zomaar.
Nou, dat was ook de reden dat ik gezegd heb, ik wil het doen. Want de sector gaat me echt aan het hart. Het is, ik heb hem ook nu nader leren kennen. Het is zo'n mooie sector. Het is echt Hollands glorie. Dat is ook in de titel uiteindelijk
maar wel
30 verwerkt.
Jaar, 30 jaar neergang horen we van.
Dat is zo. Dus ik heb gezegd, ik wil het doen, maar ik doe het tijdelijk. En daarna, en dat is een van mijn adviezen geweest in deze sectoragenda aan de bewindspersonen, er moet een permanente gezant komen. Daar is men nu volop naar op zoek.
Is hij al bekend of niet? Of
nee, die is nog niet bekend. Daar is de minister van Economische Zaken, trekt dat. En die is daar weet ik wel volop mee bezig.
Maar u gaat het zeker niet doen?
Ik doe dat niet, want ik wil gewoon weer mijn handen vrij hebben, helemaal voor Delft. En ik heb het nu gecombineerd de laatste drie kwart jaar. En dat was heel intensief.
Nou, straks meer over de sector, uitgebreider natuurlijk. En over uw rol ook, en wat u allemaal heeft aangetroffen. Maar waarom hadden jullie die gezant nodig? Roel van Graaf.
Nou ja, het was best lastig als industrie om aandacht te krijgen van de ministeries. En het vervelende was, wij vielen onder minimaal 6 ministeries. Dus voor het ene moest je naar de ene en van de andere onderwerp naar de andere. En dan ontbreekt het op zo'n ministerie gewoon aan kennis. Wat is nou ons probleem? En ook de aandacht die er dan is gewoon onvoldoende om het probleem echt aan te kunnen pakken.
En de aandacht met name omdat het verspreid is over ministeries. Kan dat niet anders? Of zou je hopen dat in een ideale wereld dit gewoon onder één ministerie valt? Of is het juist goed dat het onder veel ministeries valt?
Dat laatste hebben we nagestreefd. Maar mevrouw van Bijsterveld heeft een mooiere oplossing gevonden. Ze heeft met z'n allen hebben dat uiteindelijk geconstrueerd. Maar een rijksregiebureau opgezet voor de maritieme industrie.
Wacht even.
Maar dat wij one point of contact krijgen in Den Haag. En dat is natuurlijk fantastisch voor ons.
Ja, natuurlijk. Nee, de ingang heb je nodig in Den Haag. Maar dat is nog maar het begin. Er zijn heel veel mensen met ingang in Den Haag. Maar dan moet je natuurlijk ook affiniteit met die sector hebben. En weten wat je en van wanten weten. En iets voor elkaar kunnen krijgen. Dat lukt dus niet. Was dat wel het ideaal eigenlijk geweest of niet? Als het had gekund, mevrouw van Bijsterveld, één ministerie?
Nou, je moet rekenen. Ik had al 3 opdrachtgevers, 3 bewindspersonen. Defensie, IMW, Economische Zaken. Daar is inderdaad Financiën en Buitenlandse Zaken zit daar ook, met ook de Belastingdienst natuurlijk erbij vanuit Financiën. Kijk, dat krijg je niet zomaar bij elkaar. Maar we hebben wel met elkaar gezegd, let op. Een cri de coeur vanuit het bedrijfsleven is echt, het is niet duidelijk waar we precies moeten zijn. En je moet toch één aanspreekpunt krijgen. En daar komt het Rijksregiebureau voor. Daar is inmiddels de kwartiermaker voor benoemd al binnen Economische Zaken. En die gaat eigenlijk de coördinatie doen op de uitvoering van deze agenda. Want het is een heel... zeg maar niet lullen, maar poetsen agenda. Huppakee, aan de slag. Ja. En dat moet dan ook gaan gebeuren. En waar dat bureau voor gaat zorgen, samen met die gezant, die ook weer die linking pin moet zijn tussen de sector en de bewindslieden en de top van de ministeries. Die moet eigenlijk zorgen van dat die agenda uitgevoerd wordt. Dat kennis ook bij elkaar gebracht wordt. En dat we zorgen dat bijvoorbeeld die aanbestedingen, een van de punten die als knelpunten naar voren gekomen zijn, dat die gestroomlijnd gaan worden. Dat we daar het nationaal belang goed gaan laten meewegen. Dus dat is één. Maar het vergt ook iets van de sector zelf. Hè? Want die sector is inderdaad, het is, ja, ik vond het eigenlijk ook wel verbijsterend. Als je gewoon stukken leest over industriebeleid in het verleden, wordt eigenlijk de maritieme sector heel weinig genoemd. En dan moet je toch indenken dat het zo'n 6,5% van ons bruto nationaal product is. Hè? Die maritieme sector.
Nee, we verdienen daar ons geld mee. Plus de veiligheid. Het is een heel grote sector. De sector is te bescheiden geweest.
Te bescheiden. Ik zeg altijd, ik moet altijd een beetje denken aan de drechtsteden, die Alblasser Waard, hè, er zitten veel van die gereformeerde bonders, zelf aanpakken, niet met je hand ophouden, gewoon je eigen problemen oplossen. Maar dat zijn dan wel eigenlijk heel veel individuele alleingangs. En wat zij moeten gaan doen, is veel beter samenwerken, kennis delen, jezelf zichtbaar maken, ook beter organiseren. Het is heel versnipperd. We stikken van de koepelorganisaties.
Dat klinkt ook heel protestants inderdaad. Hè? Dat is de afscheiding.
De uniformiteit zoals we zijn in Nederland. Maar ja, dat kan niet zo blijven. Want je ziet zowel in Nederland als Europees staat de maritieme sector onvoldoende op de
Europees had u het al over, want inderdaad over aanbestedingen. Als je alle verhalen leest en goed kijkt naar aanbestedingen, dan zie je dus inderdaad dat Frankrijk en Spanje, niet voor niets katholieke landen daar, als ik toch even de vergelijking door mag trekken, ja, jullie hebben daar de levensvorm dat helemaal te begrijpen. Ja, helemaal. Die zijn er wat creatiever mee, om het zomaar uit te drukken. Dus ja, zijn wij dan gek genoeg als protestanten in dit geval niet roomser dan de paus?
We zijn denk ik heel calvinistisch. We proberen die regels heel keurig toe te passen. En dat is natuurlijk op zich een goede zaak. Maar je moet ook wel goed kijken. Kijk, misschien even terug. Het kan nooit een doel op zich zijn. Hè? Vroeger hebben wij een industriebeleid gehad. We hebben de RSV-enquête in de tijd gehad. Dat is een trauma. Het woord industriebeleid mocht je niet noemen.
Zeker. Vanaf dat moment tijd is het inderdaad verdoemd.
Klopt. En dat was natuurlijk een op banenbehoud gericht beleid. Maar wat je hier nu ziet, is dat je daar zijn we mee begonnen. Dat is de basis van deze agenda. We hebben gekeken, wat is het nationaal belang? Wat legitimeert die overheid om te zeggen, in deze sector investeren we en die gaan we ook in de benen houden. En daar heeft het bureau van Rob de Wijk, HCSS, heeft daar een heel goed onderzoek naar gedaan. Die heeft naar de vitale nationale belangen van onze veiligheidsagenda in Nederland gekeken. En die heeft vastgesteld, er zijn wel 5 strategische redenen om te zorgen dat deze sector overeind blijft, want we kunnen hem niet missen. En daar zit het in militaire veiligheid, gewoon de marine.
Tuurlijk.
Daar zit het in droge voeten, want wij zijn een delta en dat gaat alleen maar toenemen. Dus de klimaatadaptatie. Het zit in de energietransitie met de windenergie op zee. Het zit in de veiligheid van onze Noordzee, waar wij voor een groot deel verantwoordelijk voor zijn als Nederland. Nou, na Nord Stream weten we, het is helemaal niet veilig hoe diep dat kan liggen. Maar dat kan geopolitiek, kan daar gewoon zaken ondermijnd worden. En uiteindelijk gaat het ook gewoon over economische stabiliteit. En dit is een belangrijk onderdeel van onze economie.
Ja, want mag je inderdaad, ik las het rapport natuurlijk ook, en mag je dan zo ver gaan dat je zegt, kijk, de verkiezingen die gingen om woningnood ook. Mensen hebben woningen nodig, mensen hebben veel zorg nodig, gaat ons veel geld kosten, daar ging het wat minder over, maar dat weten we allemaal. En natuurlijk bestaanszekerheid. Ergens moet het geld verdiend worden. Die maritieme sector is echt een hele grote sector. Dat is niet een klein dingetje erbij, dat is echt een hele grote. Dat is ook niet om hier reclame voor te maken. Dat is om feitelijk te constateren wat er aan de hand is.
Klopt.
Als dat allemaal waar is, dan denk je, dan is het heel gek dat daar ook in die hele verkiezingsstrijd geen woord over gevallen is.
Nou ja, kijk, wat hier natuurlijk eigenlijk heel bijzonder is dat naast die bestaanszekerheid, naast het feit dat eerst het geld verdiend moet worden voordat het uitgegeven kan worden door onze overheid. Dat daarnaast ook nog nationale vitale belangen betrokken zijn. En inderdaad, het gaat ook gewoon over economie. Ja. En dat is natuurlijk het zorgwekkende, is dat wij in Nederland een zekere tendens hebben dat we denken dat we onze industrie uit kunnen zwaaien. En dat is verontrustend fout.
En dat zien we ook als we naar China kijken bijvoorbeeld. Het ging al over Europese samenwerking. Dat is hier ook hard nodig. Daar hebben we allemaal baat bij. Nederland als handelsland natuurlijk helemaal. Maar de EU, zou de EU dan bijvoorbeeld China harder moeten belasten met heffingen? Want China neemt die hele sector ongeveer over. Omdat ze zelf wel enorm gesteund worden van huis uit.
Ik denk, er zijn meerdere kanten waardoor je kan kijken van hoe kan je zorgen dat die zaak meer in balans komt. Hè? Bijvoorbeeld rondom staal. Het gebruik van staal. Wij belasten dat. Nou, dat is prima. Maar je moet wel kijken, wat gebeurt er verderop in de wereld? En hoe ga je dan om met schepen die hier binnenkomen varen?
Tuurlijk.
Maar het gaat bijvoorbeeld ook over, werken we voldoende samen in de sector? Hè, als iedereen individueel doet, of kan je misschien een aantal dingen collectiveren, zodat je het goedkoper doet?
Wat zou je kunnen collectiveren?
Telkens opnieuw. Nou, een van de zaken, kijk, we hebben gezegd, er zijn zo'n 25 knelpunten waar we ook 25 oplossingen /oplossingsrichtingen voor willen. Dat gebundeld in 5 actielijnen, hele concrete uitvoeringszaken. Maar we hebben ook gezegd, we willen de hand eigenlijk gelijk aan de ploeg slaan. En dat willen we doen met 5 koploperprojecten, waar 5 ministeries ook verantwoordelijk voor zijn. Ze samen met partijen in de sector. En één van die projecten is de Werf van de Toekomst. En de gedachte achter die Werf van de Toekomst is, we gaan in de komende tijd zowel vanuit Defensie als vanuit IMW, de hele Rijksrederij, heel veel zaken moeten vervangen gaan worden. Er is ook budget voor. Kijk naar Defensie, het Defensiebudget. Wat doen we dan allemaal apart? En wat zouden we gezamenlijk kunnen doen? En door te collectiveren, door met elkaar kennis te delen, voorkom je ook engineeringskosten. Kan je ook productiekosten naar beneden brengen. Robotisering brengt het aantal betrokken personeelsleden naar beneden. Is ook nodig vanwege de enorme problematiek in de human capital kant. En daarmee zou je jezelf sterker kunnen maken. Kijk, je ziet op dit moment een verschil tussen het bouwen van schepen hier en China is zo'n, nou, wat is het?
30-40%.
30-40%. En wat zeggen
enorm
de reders?
Enorm verschil.
Dat is een enorm verschil. Dat kan je ook eigenlijk de reders niet meer nemen als ze zeggen, ja, sorry, maar we gaan toch daarheen. Aan de andere kant, ook van die reders wordt verwacht, let op, jullie gaat uiteindelijk ook ten onder als die sector, die hele keten niet sterk genoeg blijft. Je kan niet ongestraft schakels eruit halen. Dus de sector zal zelf ook moeten kijken, daar waar we het maar enigszins in Nederland kunnen doen, dan moeten we het ook in Nederland doen. Kunnen we het daar de kosten naar beneden brengen, bijvoorbeeld via zo'n Werf van de Toekomst, waar je misschien met elkaar samen dingen doet, dan moeten ze dat willen doen met elkaar. Maar we weten wel, er moet een hele forse stap overbrugd worden. De reders hebben wel aangegeven via hun koepel, wij zijn bereid best over 10-15% verschil heen te stappen, maar 30%, ja, daar zal je gewoon echt, die kosten zal je naar beneden moeten brengen.
Dat is heel begrijpelijk.
Ja.
Marja van Bijsterveld heeft dus de sectoragenda opgesteld om die sector weerbaarder en sterker te maken. Wat staat er nog meer in? Blijf luisteren.
Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6 en Q5 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi. Voorsprong door techniek.
Software. Uw bedrijf kan niet zonder. Maar hoeveel u ook investeert, u loopt steeds tegen de grenzen van uw systemen. Stap daarom zonder risico's over op de software van Codeless. Die kan worden aangepast aan uw unieke bedrijfsprocessen. Welke ambities u ook heeft, uw software is er klaar voor. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
Vandaag hebben we met het kabinet de strategische sectoragenda voor de maritieme maakindustrie gepresenteerd. Het is een hele mond vol, maar het betekent simpelweg een plan om de scheepsbouw in Nederland weer een zetje in de rug te geven.
Ja, vooral dat laatste deel is heel duidelijk geworden, demissionair minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers. Mevrouw van Bijsterveld, uw sectoragenda, u heeft er al iets over prijs gegeven. Maar hoe bent u te werk gegaan om die op te stellen? Want dat wordt altijd wel even, dit is een groot verhaal. Dus dat lijkt misschien als je dit voor het eerst hoort nog wat klein, maar dit is heel groot. Dus er kunnen ook fouten gemaakt worden, daar komen mensen altijd weer op terug. Dus belangrijk om te weten hoe u te werk bent gegaan.
Nou, we zijn eigenlijk, en daarom ben ik er gewoon heel blij mee. Het wijkt eigenlijk af van de meeste adviesstukken die we in Den Haag zien en vaak ook zien verdwijnen in diepe bureaulaas. We zijn heel degelijk te werk gegaan. We zijn begonnen bij HCSS, het bureau wat onderzocht heeft, Wat is het belang van deze sector? Waarom zou je als Rijk met je belastinggeld investeren in deze sector? En met elkaar samen proberen dit vitaal te houden? Nou, die hebben gewoon aangegeven, kijk het naar de nationale vitale belangen van Nederland. Zijn er op 5 terreinen strategische belangen om deze sector niet te kunnen missen? En dat is logisch, dit is de oudste sector van Nederland, laten we eerlijk zijn. Water is altijd de grote uitdaging van Nederland geweest. Dus
niet zo makkelijk denken zoals we een beetje geneigd waren na het afscheid nemen van de industriepolitiek, wat in decennia gegaan is. Oh, ja. Laat maar weg, laat ze maar naar het buitenland. Ja. Wij doen wel weer andere dingen.
Nou ja, kijk, we geven er wel een extra dimensie aan. Want je zou kunnen zeggen in deze tijd, ach, banen genoeg, laat gaan. He, vanuit de oude filosofie. Maar dit is gewoon industriebeleid 2.0. Het gaat hier niet primair om de banen. Het gaat hier om het nationale belang van Nederland. Dat is veiligheid, dat is droge voeten. Eigenlijk veiligheid op allerlei vlak. Dat hebben we eerst
voor de herhaling even, maar inderdaad daarom dat hele RSV-verhaal gewoon weggooien. Want dat was inderdaad 1.0 en dat was toen in die tijd, maar dat is totaal anders.
Ja, dat betrof dat met niet name alleen banen. Maar dit is echt dit gaat over veel breed. Dus die legitimatie is heel sterk en heel breed. Dus dat maakt als Nederland kan je deze sector niet straffeloos laten verdwijnen. Dat is één, dus die basis is gelegd. Twee, hebben we samen met de sector, want ik heb heel intensief met onder andere met
Hoeven
de Graaf en met een Marin, een Rob Verkerk, een Tekla Boudewes als boegbeeld voor de water topsector. Hebben we gezegd, oké, we gaan echt in die sector duiken. Dus ik heb heel veel bezoeken afgelegd, tientallen bezoeken. Heel veel gesprekken met ondernemers, maar ook met sleutelfiguren in de sector. Maar bijvoorbeeld ook met de AIVD, die ook de zorg heeft over de opkomst van China, waar het dit soort sectoren betreft, gesproken. Vervolgens heeft de NMT een sterkte-zwakte-analyse ook gemaakt van hoe staat het met die sector? En wat is nodig om naar de toekomst sterk te maken? En dat is bij elkaar gebracht. En dat heeft uiteindelijk geleid tot 5 actielijnen, waaraan verbonden zijn per actielijn een aantal knelpunten en een aantal oplossingen. En die actielijnen, en daar ben ik eigenlijk blij mee, die zijn niet alleen maar, het is niet alleen maar een rapport in de commissie in de Binnenkamer, waarvan dan de politiek denkt, nou oké, dat zien we nog wel eens een keer gebeuren. Dat heb ik ook vaak zien gebeuren, laten we eerlijk zijn. Ja. Maar dit is een rapport wat eigenlijk van beneden tot boven in de ministeries, in 5 ministeries afgekaart is, wat in de sector afgekaart is. En dit gaan we dus gewoon doen. Het ligt ook al. Het is dezelfde dag nog verzonden naar de Kamer. Ik hoop ook dat ze het heel snel gaan agenderen. Maar ook in de Kamer zien we hier een breed draagvlak.
Natuurlijk, dat is niet bedoeld voor de la. Dat zou zonde zijn van alle inzet. En bovendien, dan wordt het belangrijk onderschat waar het over gaat. Roel van de Graaf, ik neem aan dat u er blij mee bent. Ik mag nooit iets aannemen, maar ik zag u knikken, dus dat moet wel. Maar nog iets, sterkte-zwakte-analyse. Die sterkte, die hebben we nu gehoord. Maar wat is de zwakte-analyse? Want daar kunnen we ook van leren natuurlijk.
Ja, de zwakte, een van de grote zwaktes is dat we heel moeizaam schipsfinanciering voor elkaar krijgen. En dat is ook in het plan opgenomen als een van de actielijnen. Dat daar echt wat aan moet gebeuren. Want banken staan niet te springen om een risicovol schip te gaan bouwen.
Maar als Roel de Graaf binnenkomt namens de brancheorganisatie, dan toch wel?
Nou, ik heb een beperkte invloed. Ik kan vooral constateren en zorgen dat we in gesprek raken. En met banken en met financierders.
Maar wat is een belangrijk argument? Als we nu allemaal luisteren ook en denken, wacht even, we snappen nu hoe groot deze sector is. Misschien onderschat door een aantal mensen, kan ook. Omdat we daar misschien ook niet helemaal op gericht zijn. Maar nu we wakker zijn geschud, denken we, dit is het. Wat is dan belangrijkste argument ten opzichte van de banken bijvoorbeeld?
Nou ja, de banken die willen natuurlijk redelijk risicoloos werken. En die krijgen ook allerlei eisen opgelegd vanuit de overheden. En de sector, ja, die heeft maar één belang. En dat is zorgen dat we hele geavanceerde schepen kunnen bouwen. Emissievrije schepen, dat soort dingen. En daar hangen gewoon enorme risico's aan. Enorme kostenposten, maar ook enorme risico's aan. En die kunnen we niet onder stoelen of banken scherven. Dus,
nee, dat snap ik. Het eerlijke verhaal. Maar dan heb je toch wel een goed argument om de banken te overtuigen. Die nu ook meeluisteren, dat scheelt een stuk.
Zeker. Laten we hopen dat ze tot inkeer komen. Maar we zijn nog niet klaar. Want een van de eerste acties die nu op dit moment lopen is onderzoeken hoe wellicht fiscaal, maar zeker financieel de zaak ondersteund kan worden. Om inderdaad te zorgen dat die werven hun contracten kunnen afsluiten met redders.
Maar kan het ook anders dus, buiten de banken om?
Is lastig, denk ik.
Ja, ik denk dat je... Kijk,
Maar van bij zoveel?
Ja, ik denk, kijk, wat we moeten denk ik toch gaan kijken, hoe kan je als overheid, en dat is ook wat de komende maanden op een rij gezet wordt. We hebben natuurlijk de banken, maar we hebben ook organisaties als InvestNL en Invest International. En we moeten echt de krachten bundelen. Het Rijk moet zelf ook kijken van, jongens, wat is er nodig om gewoon gezonde bedrijven de orders te laten uitvoeren die ze krijgen. Want dat is het pijnlijke. Ik ben op heel veel plekken geweest in het land. We hebben natuurlijk een aantal hele sterke maritieme clusters. Van Groningen tot Vlissingen, Drechtsteden, Rotterdam, Den Helder. Overal geweest. En daar heb ik met ondernemers gesproken. Hebben we met elkaar gedaan. En daar komt eigenlijk het signaal. Wij krijgen orders. Maar we kunnen ze verdorie gewoon niet oppakken, want er is geen werkkapitaal. Nou, dat is natuurlijk heel erg. En dat als je dan zegt, hey, Nederland, de vitale sector voor ons land, daar komt wat achter vandaan, dan moet je kijken, ja, hoe ga je dit probleem oplossen? Want gewoon gezonde bedrijven die vanwege een mogelijk risico door banken niet in staat gesteld worden de orders die ze krijgen uit te gaan voeren.
Banken hebben natuurlijk ook met al die regels te maken, maar banken 2.0 kunnen daar natuurlijk heel creatief mee omgaan.
Ja, ik denk een goede creatieve manier. Met een InvestNL, met een Invest International, daar hebben we ook al gesprekken mee gevoerd. Moeten gaan kijken hoe we dat doen. Kijk, wij hebben een exportkredietverzekering in Nederland. Hè. Daar is het Rijk actief bij betrokken. Dat is een verdienmodel voor het ministerie van Financiën. Een verdienmodel.
Ja, zeker.
Hè, en hier zal je ook moeten kijken, kan je hier met elkaar iets doen, zodat we werkkapitaal, maar ook bijvoorbeeld de risico's die rondom de verduurzaming leven. Dat vinden banken eng. Schepen moeten verduurzamen. Superbelangrijk vinden we allemaal. Van links tot rechts in de Kamer, zeker aan de linkerkant. Dat is niet eenvoudig. Want dat vergt nieuwe investeringen, innovaties, risico's. Gaat het werken, niet werken? Ja, dat zullen we moeten faciliteren, anders gaat het niet lukken.
Nou, dit is wel een moeilijk punt. We hebben nieuwe politieke verhoudingen. Wij nemen dit op 1 december, dat is een vrijdag. De dag daarvoor, donderdag 30 november, kwam er een noodkreet bijna van de energie, of netbeheerder Tennet. Die zeiden, we leven in andere politieke verhoudingen, dus wij maken ons zorgen of die agenda die wij hebben uitgestippeld wel door kan gaan. Maken jullie je net zo'n grote zorgen als Tennet?
Nou, ik weet eigenlijk één ding, want ik blijf natuurlijk verder weg van het politiek gebeuren in het Haagse. Maar ik weet één ding, deze sector is eigenlijk gewoon breed relevant. Want hij is relevant voor de energietransitie, lees de windmolens, daar heb je schepen voor nodig. En hij is relevant voor de militaire veiligheid in Nederland, de harde investeerders voor defensie. Dus van links tot rechts, en dat merken we ook in die diverse moties die ook terugkomen in dit stuk. Die zijn vaak gewoon veel breder gesteund.
Maar maak je dus minder zorgen dan Tennet?
Ik ken de hele argumentatie van Tennet niet.
Over de uitvoering van de agenda, zegt u, ik maak me daar geen zorgen over.
Ik ga ervan uit dat eigenlijk van links tot rechts er een belang is bij het uiteindelijk realiseren van die vitale sector. En we hebben de vitale sector, we hebben internationale afspraken waar het gaat om duurzaamheid. Kijk, waar ik wel voor waarschuw in deze sector is, let op overheid, zorg dat er een level playing field blijft. He, je kan wel heel ver vooruitlopen vanuit grote idealen. En ik ben zelf ook op dit punt, ik heb ook kleinkinderen, ik wil ook dat ze straks goed en gezond kunnen leven. Maar we moeten wel zorgen dat we natuurlijk uiteindelijk daarmee niet een sector als de maritieme sector ten onder laten gaan. We zullen in Europees en internationaal verband steeds moeten zorgen dat we in zekere mate ook een level playing field houden. Want uiteindelijk weten we ook dat wat we hier niet doen verplaatst zich naar landen waar het nog veel minder is qua regelgeving. Dus het gaat wel gewoon om een gebalanceerd beleid.
Nou, daar heb je gedreven gezant voor nodig, Rolde Graaf. Marjan van Bijsselt is die gedreven gezant, maar ja, die gaat weg, die is nu opgehouden. Er moet dus een permanente komen. Is het niet zo dat jullie eigenlijk nu genoeg geleerd hebben, weten hoe de gezant te werk gaat en nu ook de ingangen hebben, die heeft ze gecreëerd, en dat je het zelf kan doen?
Nou, ik denk dat het een goede zaak is dat er een gezant aanblijft. Opvolger van Maya. Omdat ik zeker weet dat we die contacten niet op die manier kunnen onderhouden dat we daar zomaar binnen kunnen lopen bij elke ministerie. Nee. En dan nog, het grootste probleem is gewoon dat het ministerie de onvoldoende kennis en overzicht heeft wat het de sector aangaat. Als we een probleem hebben, valt het probleem vaak onder 1 of 2 of 3 ministeries. Dus ga er maar aan staan.
Nee, de gezant is hard nodig. Die wordt binnenkort ook bekendgemaakt. Marjan van Bijsselt, tot slot nog een advies om mee te geven aan de sector. Of misschien wel aan de gezant. Natuurlijk niet voor de voeten lopen, maar wel een advies meegeven.
Nou, ik denk, laat ik het aan de sector doen. Omdat het wel heel duidelijk een wederkerige agenda is. Het is niet alleen maar de overheid die dingen doet. Ook de sector en de leiders binnen de sector, de grote bedrijven, zullen heel bewust moeten nadenken, hoe houden wij die sector sterk? En wat kunnen wij daarin betekenen? Van een Boskalis tot een Van Oort, tot een dame. Die hebben echt een belangrijke verantwoordelijkheid om samen op te trekken, elkaar te versterken. Dus als je zou zeggen, wat wil je nog meegeven? Zorg dat je samen sterk staat, dat er één aanspreekpunt, dat je elkaar vind in het versterken van die sector door samenwerking en delen van kennis en door ook in je representatie richting het Rijk de overheid krachtig met één geluid je stem te laten horen.
Hartelijk dank, Marja van Bijsterveld, tot voor kort speciaal gezant voor de maritieme maakindustrie en Roel de Graaf, directeur van brancheorganisatie Netherlands Maritime Technology, NMT. Wil je strateeg vaker luisteren? Abonneer je meteen in je favoriete podcast-app en tot de volgende keer.
Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6 en Q5 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek.